Goedenavond, luisteraars. Vanavond hopen we opnieuw een meditatie voor te lezen uit het boekje De Droefheid naar God van Wijlen Dominee Wisse, de hoofdstukken 14 en 15. Maar vooraf wil ik u een gedeelte uit Gods woord voorlezen. En wel uit 2 Korinthe 7, de verse 8 tot en met 16. Want terwijl ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt me niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt den dood. Want zie, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf een bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, noch om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting, en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, dien ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Tot zover de schriftlezing. Dan hoop ik nu de hoofdstukken 14 en 15 voor te lezen. En boven hoofdstuk 14 staat de bekering des mensen. Van deze ware droefheid naar God nu, zegt de apostel in 2 Korinthe 7 vers 10, dat zijn onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Laten we daarom in aansluiting aan het reeds verhaalde bij de bekering zelf nader stilstaan. We zullen daarbij enkele hoofdzaken, welke bij het onderwerp de bekering ter sprake komen, een weinig van nabij bezien. Alweder merken we tevoren op, dat we dit niet gaan doen op schoolse, wetenschappelijke wijze, louter beschouwend, maar we hopen met Heeren hulp deze stof te behandelen op praktische wijze en naar de aard en de behoefte van het innerlijke leven. Daar is zeker wel geen onderwerp, het welk meer algemeen bekend is, en meer bijzonder van betekenis dan dit. Het woord bekering is een der meest bekende en veel gebruikte in het christelijk leven. Men scheidt de grote mensenmassa naar dit woord in twee hoofdgroepen, bekeerden en onbekeerden. Tot één dier beiden behoren we, en daarnaast moeten we zeggen dat de meesten onbekeerd zijn. Verreweg de meesten. Ja, dat ook in de gemeente des Heren velen nog niet eens blijken hun onbekeerdheid te hebben geleerd. Laat staan dat zij zich voor bekeerden zouden mogen uitgeven. En zo is één der meest ingeburgerde vragen: zijt gij bekeerd? En voor onszelf is er al geen belangrijke vraag, welke uiterst noodzakelijk is om er zich bij te bepalen met grote ernst dan deze: ben ik bekeerd of nog onbekeerd? En vele zijn er die op deze vraag geen beslissend antwoord durven geven. En te allen tijden zijn er geweest en zullen er zijn die zichzelf houden te dezen voor wat ze in wezen niet zijn, en wel op tweeërlei manier. Sommigen houden zichzelf voor onbekeerd, en toch is er een beginsel van genade in hen. Anderen menen dat zij bekeerd zijn, en helaas hun werken niet volgevonden voor God. Zo komen bij de bekering dan ook de kenmerken ter sprake. niet zonder gewichtige reden, spreekt de catechismus van de waarachtige bekering. Want o, wat als schijn wordt voor wezen aangezien. En zo ziet ge alreeds, waarde lezer, dat bij ons onderwerp allerlei gewichtigs ter sprake zal komen. Moge de Heer ons beschrijven en lezen genadig bestralen met zijn geesteslicht, om het snode van het heilige te onderscheiden, en om veel behoefte te hebben aan Jeremia's bede: Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Bekering. Luther heeft eens gezegd: daar is geen vreselijker woord in heel de Bijbel. Vindt ge dat niet vreemd gezegd van Luther? En toch, mij dunkt, gij verstaat hem wel. Luther bedoelde maar dat voor een natuurlijk mens, voor een dwaze, blinde, van God afgekeerde zondaar geen zaak zo ongewenst, onaangenaam, onnodig en tegen zijn vlees en bloed ingaande lijkt, dan wat onder dit woord bekering wordt verstaan. Immers onder bekering hebben we te verstaan dit werk van Gods Heilige Geest in het hart van een zondaar, waardoor deze van Gods almachtige genadewerkingen zo krachtdadig en onwederstandelijk wordt aangegrepen, dat hij zich al meer onder waar berouw gaat afkeren van zijn eigen wegen en handelingen, die niet goed waren, en zich gaat wenden met lust en liefde tot God en zijn zalige dienst. Het is een inwendige omzetting van het hart, tot een genadige verandering des levens in de praktijk, zowel in het verborgene als in het openbaar. Geen wonder dat een onbekeerd mens in zulke zaak gans niets begeerlijk ziet. Ik herinner mij hoe ik eens met iemand die nog onbekeerd was een ernstig gesprek had over zijn zielentoestand, en hem onder andere zei hoe God ook hem best kon overwinnen en kon maken dat hij al zijn zondeliefhebberijen ging vaarwel zeggen, om in de dingen van Gods koninkrijk zijn leven te gaan zoeken. En wat denkt u dat de jammerlijk eerlijke man mij antwoordde: nu dominee, maar dan hoop ik van harte dat God dit niet doen zal. Ja, Luther had wel gelijk. Bekering staat in nauw verband met wedergeboorte. Het is buiten ons bedoelen ditmaal om deze begrippen wetenschappelijk te verklaren en te bepalen. Daarom verwachtte de lezer hier ook niet wat ditmaal ganselijk niet in ons bedoelen ligt. Voor dit ons bestek zouden we kunnen volstaan met de opmerking: de wedergeboorte in haar inwendig werk, als van dood levend makend, gaat aan de bekering, gelijk deze een dadelijke werkzaamheid de ziel is, vooraf. In de wedergeboorte, in engere zin verstaan, ontvangen wij het zaad, de hebbelijkheden waaruit de bekering tevoorschijn komt, beide echter niet anders dan als vrucht van de werkingen van de Heilige Geest in ons. En dan nu hoofdstuk 15, waarboven staat de noodzakelijkheid der bekering. Niets nu is noodzakelijker voor een mens dan bekeerd te worden, want van nature zijn we allen onbekeerd. Niet één mens wordt geboren met een hart waarin de vreze Gods leeft, of het moet zijn dat hij er reeds van de baarmoeder af met zijn Heilige Geest in zulk een hart werkt, hetwelk kan. Zo weten we van voorbeelden uit de Heilige Schrift, als Johannes de Doper en anderen. Evenwel wordt dit meer als uitzondering dan als regel beschreven. Maar in elk geval, van natuur is het hart, ook van zulke Johannessen, van God afkerig. Alleen de Heilige Geest kan het omzetten. De noodzakelijkheid der bekering is alzo van twee zijden te bezien. Het is noodzakelijk dat we bekeerd worden. En het is eveneens noodzakelijk dat we deze bekering inderdaad beoefenen. We moeten door God bekeerd worden en we moeten ons bekeren. Het een sluit het ander in. Omdat God ons bekeert, bekeren wij ons. En niemand kan zich bekeren in de dadelijkheid, tenzij hij door God bekeerd wordt, passief. De ontvangende en de beoefenende daad der bekering zijn beide noodzakelijk. Zullen we ooit God recht verheerlijken? En zullen wij in leven en sterven zaligheid smaken? Want alleen in de bekering komt de mens weer tot zijn doel en bestemming. wordt hij weer tot mens gemaakt, in het verheerlijken van God, door zijn godvruchtige wandel. In de bekering doet God iets aan en in ons, waardoor wij gaan doen aan God. Dit is noodzakelijk, want daarom zegt de Heer in Ezechiël 33 vers 11, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven naar huis Israëls? Zonder bekering bedreigt ons de eeuwige dood. Terwijl waarachtige bekering een onberouwelijk iets wordt genaamd, 2 Korinthe 7 vers 10. Want deze is de weg tot het leven, geeft voldoening en zaligheid. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Omdat God zichzelf en tevens de mens bemint, is de Heilige Schrift dan ook vol roepstemmen tot bekering. Zo wordt daarin geëist als iets waarop God recht heeft. Ze wordt daar voorgesteld als mogelijk, als iets het welk door de genade Gods kan. De duivelen kunnen zich niet bekeren. Zij liggen buiten alle mogelijkheid van bekering. Gods geest wil de mensen dit voorrecht echter wel schenken. Ze is, o, let erop, tevens geoorloofd. Wat een zalige troostboodschap. Wij mogen ons bekeren. Hoe noodzakelijk is het dan ook om de dag der bekering niet uit te stellen. Bekering is een poort ten leven. De bekende Watson zegt in een zijner geschriften, geloof en bekering zijn de twee vleugels waarmee de ziel naar de hemel vliegt. Bekering is zoiets zalig wonderlijks en wonderlijk zaligs, dat de engelen Gods zich verheugen over de bekering van één enkele zondaar. In de bekende gelijkenis van de verloren zoon wordt na diens bekering een feestmaal aangericht, terwijl de mens die haar ondergaat en beoefent, zelf zich gevoelt als iemand die uit de dood tot het leven wederkeert. Het wordt een afsterven van de oude en een opstaan van de nieuwe mens genoemd. Omgekeerd is het volharden in zijn onbekeerlijkheid een weg der duisternis tot de poorten des doods. Met name als men de weg der bekering heeft horen prediken, maar geweigerd te bewandelen. Dit zal de goddelozen in de hel steken, zegt menig Boston, dat zij in de verdoemenis zich zullen hebben te verwijten. O, ik lig hier in de vlam van Gods toren, en het was niet nodig geweest, maar ik heb niet gewild. Wat noodzakelijk is, dient nooit of te nimmer te worden uitgesteld, maar allerminst dan de bekering. Elke minuut van een onbekeerd leven is een onherstelbaar verlies. In elk moment van bekeerd leven daarentegen is de voorsmaak van het hemelse, eeuwige leven. Zijt ge al gevorderd op leeftijd? Och, mijn vriend, God zendt gelukkig geen oude zondaars weg. Zijt ge nog jeugdig van jaren? Stel het niet uit. God heeft bij voorkeur gaarne jonge mensen in zijn dienst. Hebt ge mogelijk, hoewel nog jong zijnde, het zo verzondigd, dat ge zoudt wanhopen aan genade? Doe het nooit. God vergeeft gaarne, ook de zonden der jonkheid. Als er maar oprecht berouw is, is de genade nog veel overvloediger dan de zonde groot is. Hoe jeugdiger de bekering aanvangt, hoe meer genot ge er zelf van kunt hebben, hoe degelijker ook de vrucht, als gerijpt en vol, voor het leven zal zijn. De manier, de leeftijd, zelfs de mate der bekering kan verschillend zijn, maar noodzakelijk is en blijft zij. Ook is haar wezen één. Tot zover. De Heer mocht dat gelezen nog willen zegenen, en ik wens u nog een goede avond.